U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat shalom allemaal. Ik mag met u gaan lezen Exodus 35, vers 1 tot en met 5. Toen liet Mozes heel de gemeenschap van de Israëlieten bijeenkomen en hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die de Heere geboden heeft om ze te doen. 6 dagen moet er werk verricht worden, maar de 7e dag moet heilig voor u zijn, een Sabbat, een dag van volledige rust voor de Heere. Ieder die op die dag werk verricht, moet gedood worden. U mag op de Sabbatdag in geen van uw woongebieden vuur aansteken. Verder sprak Mozes tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Neem uit dat wat u hebt een hefoffer voor de Heere. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de Heere. Goud, zilver en koper. En dan vervolg ik vanaf vers 20 tot en met vers 29. Toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg. En ze kwamen terug, ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de Heere ten behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken. Zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen. Ieder die gewillig van hart was, bracht sierspelden, oorringen, zegelringen, halssieraden en allerlei gouden voorwerpen. Ja, iedereen die de Heere een beweegoffer van goud bracht en iedereen bij wie blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden en zeekoeienhuiden te vinden was, die bracht ze. Ieder die een hefoffer van zilver of koper bracht, bracht dat als een hefoffer voor de Heere. En ieder bij wie acaciahout gevonden werd, bracht het voor al het werk ten behoeve van de dienst. Elke vrouw die wijs van hart was, spon eigenhandig en bracht wat ze gesponnen had. Blauwpurperen, roodpurperen, een scharlakenrode wol en fijn linnen. En al de vrouwen van wie het hart hen daartoe bewoog en die wijs van hart waren, sponnen het geitenhaar. De leiders brachten ook onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. Specerijen en olie voor de lamp, voor de zalfolie en voor het geurige reukwerk. Alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij aan al het werk dat de Heere door de dienst van Mozes geboden had te doen. De Israëlieten brachten het als een vrijwillige gave voor de Heere. Dan gaan we verder naar 1 Koningen 7, vers 40 tot en met 50. Verder maakte Hiram de spoelbekkens, de scheppen en de sprengbekkens. En Hiram voltooide al het werk dat hij voor koning Salomo maakte ten behoeve van het huis van de Heere. Te weten de 2 pilaren met de bollen van de kapitelen die bovenop de 2 pilaren lagen en de 2 vlechtwerken om de 2 bollen van de kapitelen die bovenop de pilaren lagen te bedekken. De 400 granaatappels voor de 2 vlechtwerken, 2 rijen granaatappels per vlechtwerk, om de 2 bollen van de kapitelen die op de pilaren lagen te bedekken, en de 10 onderstellen en de 10 spoelbekkens op de onderstellen. Verder maakte hij de 1e zee en de 12 runderen onder de zee, ook de potten, de scheppen en de sprengbekkens, al deze voorwerpen die Hiram voor koning Salomo ten behoeve van het huis van de Heere maakte, alles van gepolijst koper. In de vlakte van de Jordaan liet de koning ze gieten tussen Sukkot en Zartan in vormen van zware klei. Salomo liet al deze voorwerpen ongewogen vanwege de zeer grote hoeveelheid. Het gewicht van het koper werd niet nagegaan. Ook maakte Salomo alle voorwerpen die voor het huis van de Heere bestemd waren. Het gouden altaar, de gouden tafel waarop de toonbroden lagen, de kandelaars, 5 aan de rechterzijde en 5 aan de linkerzijde, voor het binnenste heiligdom van bladgoud, de bloesems, de lampen en de snuiters van goud, de schalen, de messen, de sprengbekkens, de kommen, de vuurschalen van bladgoud en de scharnieren van de deuren van het binnenste huis voor het heilige der heiligen en voor de deuren van het binnenste deel van de tempel. Alles van goud. En dan vervolg ik met Hebreeën, hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 11. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, met een gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. En bovenop deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is.
Shabbat shalom. Ik geloof dat ik... ik kom door. Vandaag geeft, broeders en zusters, de tabernakel ons stof tot nadenken. We hebben gelezen in Exodus over het heiligdom. Ook in de profetenlezing uit 1 Koningen. En ook de brief aan de Hebreeën gaat er weer op in. De tabernakel. Dat heiligdom, dat is iets, ja, als je daarover nadenkt, dan telkens weer, dan ben je daar vol verbazing, vol ontzag over. Dus dat ook in de liederen tot uiting hebben gebracht. God woont bij de mensen. Zo heeft God het tegen het volk Israël gezegd, dat ze mij een heiligdom moeten maken, dat ik, en dan kun je vanuit het Hebreeuws wel letterlijk vertalen dat ik binnenin hen woon. Een heiligdom, zodat God niet alleen bij de mensen, maar ook binnenin de mensen kan wonen. En in de woestijn was dat de tabernakel, de tent. De tent die meereisde met het volk door de woestijn. Meereisde tot het volk en het heiligdom rust zullen vinden in het land van de belofte. Rust. En daarmee hebben we eigenlijk een belangrijk woord uit de brief aan de Hebreeën te pakken. Tot die tent en het volk rust vindt in het land van de belofte. En niet alleen reist de tent, als je zo dat beeld vanuit Hebreeën ook doortrekt, niet alleen reist de tent mee door de woestijn naar het land toe. Als je daar goed naar kijkt, dan is het eigenlijk ook een beeld van heel de geschiedenis tussen openbaring en voleinding. Israël en de eeuwige met Israël op weg naar zijn rust. We hebben in de lezing van Exodus alleen maar een kleine selectie eruit gekozen. Het begin van de parasha van deze Shabbat en een aantal versen verderop. Je zou de tussenliggende versen eigenlijk natuurlijk ook moeten lezen. Maar als je dat dan gaat bekijken, ook het geheel van de profetenlezing. Alle details waarmee het beschreven wordt, alle voorwerpen in de tabernakel, alle materialen die gebruikt worden, het werk dat eraan gedaan wordt. Duizelingwekkend is het eigenlijk. Het duizelt je op een gegeven moment als je dat allemaal woord voor woord gaat bekijken. Dat zullen we dan ook vandaag niet doen, maar het is wel goed om iets bij stil te staan. Hoe gedetailleerd en hoe precies dat allemaal beschreven wordt. En zo is het ook bij de tempel. Dat imposante bouwwerk dat Salomo mag bouwen, waarvoor David eigenlijk al de grondslagen heeft gelegd. Dat imposante bouwwerk dat in de plaats van de tempel komt. En dan als je daar eens over nadenkt, dan valt het ook op. Waar de tent dan toch ook iets voorlopigs heeft, hè, dat reizen door de woestijn en het reizen door de tijd. Ook door de woestijn van de geschiedenis zou je kunnen zeggen. Dan zou je denken, ja, dat met de tempel, dat stenen bouwwerk, staat dat allemaal vast. En toch geldt dat ook niet minder voor de tempel. De tabernakel heeft iets voorlopigs. Ook de tempel heeft iets voorlopigs. De tempel is, ook als je naar de geschiedenis kijkt, altijd kwetsbaar gebleven. Een kwetsbaar concept. En eigenlijk heeft koning Salomo dat bij de inwijding van de tempel al uitgesproken in dat indrukwekkende gebed wat hij in 1 Koningen 8 uitspreekt. En de profeet Jesaja komt erop terug. Kan God wonen in een huis dat met handen gemaakt is? De hemel, ja, de hemel der hemelen kunnen u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik voor u gebouwd heb, zegt Salomo. Ook de tempel heeft iets kwetsbaars. Gebouwd tot eer van God. Maar evenzeer in de geschiedenis van het Oude Testament misbruikt voor menselijke hartstochten. Koningen, te beginnen bij Salomo zelf, hebben er ook afgoderij gepleegd. De gruwelijkste afgoderijen. En uiteindelijk, kijkend naar de geschiedenis, moet je zeggen dat verdeeldheid, onderlinge haat, afgunst, kinnesinnen, om dat woord te gebruiken, dat kent u misschien wel. Kinnesinnen is eigenlijk een Hebreeuws woord, kina, wesina, jaloezie en haat. En die twee, zegt de Joodse traditie, die twee hebben geleid tot twee keer toe de verwoesting van de tempel. En tot twee keer toe ook ballingschap. En misschien laat dat ook wel zien. Wat we net zeiden, God woont niet in huizen die met handen gemaakt zijn. Hij laat zich niet vastleggen in menselijke structuren. Ook al geeft hij er zelf de opdracht toe. De mens moet niet denken dat hij God nu in die menselijke structuur kan vastleggen, kan vangen. Dat is op zich natuurlijk afgoderij. Zoals de eeuwige zich ook niet in onze gedachten over hem laat vastleggen. Maar zoals ook steeds weer ons denken, ons spreken, ons doen moeten laten vormen door hem. Zoals Jan er vanmorgen zo mooi getuigenis van gaf, hoe dat ook beleefd wordt in het Jodendom, ook in het Jodendom van Yad Ezra, dat er niets is wat we doen zonder dat de eeuwige daar de kracht voor geeft. En dan ontdekt Israël ook, juist ook in die ballingschap, juist ook als die tent, als die tempel, dat stenen heiligdom, als dat er niet is. En zelfs als Israël in de verstrooiing is, tot in de verstrooiing vandaag de dag toe, ook in de verstrooiing van deze tijd, ook in de ballingschap van deze tijd, ook in die ballingschap, ik geloof dat ik daar vaker met u over gesproken heb, ook in die ballingschap is de Shechina meegegaan. Dat de tempel er niet meer is, dat Israël niet in het land woont, of niet helemaal in het land woont, wil niet zeggen dat de eeuwige verdwenen is. Steeds meer ontdekt Israël, de Shechina is meegegaan, mee in de ballingschap. En toch is die tempel dan ook weer beeld van het herstel van alle dingen. De tent laat zien, de eeuwige is met zijn volk onderweg. En de tempel wordt dan ook uitdrukking van het verlangen naar de terugkeer. Het verlangen naar het herstel, naar de herbouw. Naar Gods rijk op aarde zoals in de hemel. Naar de komst van de Messias. Ik moest denken aan een midrash, een Joodse uitleg die ik een poosje terug met rabbijn Chaim Eisen bestudeerd heb. Bij een vers in Hooglied 4, Hooglied 4 vers 8. En ik zeg het even zo letterlijk mogelijk vertaald eigenlijk vanuit het Hebreeuws. Iti milvanon kala, met mij vanaf de Libanon een bruid. En dan gaat het vers verder. Iti milvanon tavoi, met mij zul je vanaf de Libanon komen. Dan moeten we ons realiseren dat in de Joodse denkwereld, in de Joodse traditie, de Libanon heel vaak en ook hier heel vaak staat voor de tempel. Voor de tempel waar God bij de mensen is. En hoe verstaan we dan dit woord? Iti milvanon kala, met mij vanaf de Libanon een bruid. Daarvan zegt die uitleg, de eeuwige God is erbij. Ook in de verwoesting. Ook als Jeruzalem verwoest wordt, Israël verstrooid wordt, God is erbij. Met mij, dat is God dan, met mij, Israël de bruid. En dan wordt de vraag gesteld, maar moet er dan iets staan, met mij zul je naar de Libanon komen? Iti lilevanon tavoi. Terwijl er in de tekst staat, met mij uit Libanon, of vanaf de Libanon. En dan is eigenlijk de gedachte, het weggaan uit de verwoeste tempel. Dat is eigenlijk al de eerste stap op weg terug. Terug naar het herstelde heiligdom. Terug naar het herstelde Israël in het land van de vaderen. Met de eeuwige. Het heiligdom is er eigenlijk, wachtend op Israël om terug te keren. wachtend tot de lange reis door de geschiedenis is voltooid. En Israël ingaat in zijn rust. Ik geloof dat dat ook een van de dieperliggende motieven is eigenlijk in de brief aan de Hebreeën, waar we ook een stukje uit lazen. Een motief dat ook in de verzen die we lazen even aan de oppervlakte komt. En ik wil daar zo meteen nog op terugkomen. Eerst even terug naar Exodus 35. En laten we eens kijken naar de gezindheid van de Israëlieten. Naar hoe zij betrokken zijn bij de tabernakel, bij de bouw, bij de voorbereiding, bij de oprichting van de tabernakel. Laten we nog even teruglezen. Gewoon in de tekst. En vandaag doen we, zoals u van mij gewend bent, ook een beetje tekststudie. Neem uit dat wat u hebt, lezen we in vers 5, een hefoffer voor de Heere. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de Heere. En dan volgt die hele opsomming van al die materialen, goud, zilver, koper, purper in verschillende tinten en samenstellingen, linnen, geitaar, enzovoort, enzovoort. Het gaat eventjes om dat woordje, die uitdrukking. Ieder die gewillig van hart is. Dat komen we dan ook verderop in het gedeelte wat we lazen, komt dat weer terug. Vanaf vers 20. Toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg. En ze kwamen, ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de Heere ten behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting. Voor alle dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken. Zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen. Ieder die gewillig van hart was, bracht sierspelden, oorringen, zegelringen, halssieraden en allerlei gouden voorwerpen. Ja, ieder die de Heere een beweegoffer van goud bracht. Enzovoort. En dan nog even ook het laatste vers. Vers 29 bedoel ik. Alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij aan al het werk dat de Heere door de dienst van Mozes geboden had te doen. De Israëlieten brachten het als een vrijwillige gave voor de Heere. Het valt me allereerst op welke actieve rol de vrouwen hierin hebben in deze hele geschiedenis. In vers 25 en 26 wordt het een paar keer met nadruk gezegd. De vrouwen kwamen, ze brachten hun materialen mee en ze gaan aan het werk. Ze gaan spinnen, ze gaan weven en alles wat er gedaan moet worden. En het valt op hoe ze daar ook met hart en ziel bij betrokken zijn. Met hart en ziel zich daarvoor inzetten. Hoe ze bereid zijn om te geven. De dingen die ze hebben, maar niet alleen de materiële dingen, ook hun talenten, hun tijd, hun kracht. En alles zou je kunnen zeggen spontaan en vrijwillig. En als je dit nou eens vergelijkt met die geschiedenis een paar hoofdstukken eerder van het Gouden Kalf, dan valt eigenlijk op dat de vrouwen daarin, in die geschiedenis, een hele passieve rol hebben. Daar zijn het de mannen. Als bij Aaron komen, als Aaron dan voorstelt om dat gouden kalf te gaan maken, dan zijn het de mannen die meteen naar huis gaan, de sieraden van hun vrouwen meenemen. Ik geloof zelfs dat het zo staat dat ze die uit hun oren en uit hun neus rukken. Het ging er blijkbaar niet zachtzinnig aan toe inderdaad. En dan met z'n allen, al die mannen, zijn dan bezig om dat gouden kalf te maken. Maar hier, de vrouwen. Vrijwillig, actief, vol inzet. En ook in de Joodse uitleg wordt een vergelijking met die geschiedenis gemaakt. Een uitleg zegt, als je dat zo naast elkaar legt, wie zou dan niet huiveren? Want daarin, bij het Gouden Kalf, staat er al het volk, Maar hier staat er, ieder wiens hart hem daartoe bewoog. En ieder wiens geest hem gewillig maakte. Alsof de suggestie is dat er ook een deel was van de mensen dat niet meedeed. Nee, zegt een andere uitleg. Het laat juist zien de bereidheid van Israël om zijn zonde, die zonde van het gouden kalf, te herstellen met een positieve daad. Tegenover de zonde van toen staat de toewijding van nu. Het is dus ook een moment van bekering. Het is trouwens in dat vers 29, wat we zo even nog weer even lazen, zit ook een eigenaardigheid in het Hebreeuws die in de vertaling een beetje weggepoetst is. Als je dat letterlijk zou vertalen, dan staat er: iedere man en vrouw wier hart hen dreef om te brengen voor al het werk dat de Heere opgedragen had. En dan wordt eigenlijk de zin afgebroken en begint er een nieuwe zin. De Israëlieten brachten het als een vrijwillige gave voor de Heere. Waarom staat het er zo? Er zou toch met één woordje, dat als het ene woordje wat dan in de vertaling weergegeven is met droegen bij. Daar staat eigenlijk een heel werkwoord. Dus eigenlijk staat er om te brengen. Als je dat weg zou laten, dan zou het er gewoon een mooie vloeiende zin zijn. Natuurlijk zit er iets achter. Twee verklaringen worden daarvoor gegeven. De middeleeuwse Joodse uitlegger Abravanel uit Spanje, die benadrukt dat de Israëlieten zonder enige bijbedoeling hun gave brachten. Dat is wat het vers wil zeggen. Zonder enige bijbedoeling, alleen om de Heere te dienen en zijn geboden te vervullen. Ze deden dat niet voor eigen eer, niet voor hun eigen trots, maar alleen omwille van de Eeuwige. Eigenlijk wat ik Jan vanmorgen hoorde vertellen over Yad Ezra. Het gaat niet om onze eigen eer, het gaat om de eer van de Eeuwige en om wat Hij in ons doet. Een andere verklaring zegt, een beetje meer naar de, laat ik maar zeggen, naar de geest van de tekst. Er wordt eigenlijk in die eigenaardige formulering wordt gezegd dat ook degenen die geen materieel bezit hadden, dat die toch ook bijdroegen, want die gaven hun hart. Die zeiden bij zichzelf, als we iets zouden hebben in bezit zouden hebben gehad, als we iets hebben, dan zullen we dat bijdragen aan de tabernakel. Nu hebben we niks materieels, maar we geven onze intentie. En ze deelden allemaal, alle mannen en alle vrouwen deelden allemaal in diezelfde bedoeling om de tabernakel te bouwen. En dan gaat die uitleg verder. Heel, ja, ook heel teer eigenlijk. En de kinderen van Israël brachten dit soort man en dit soort vrouw als een vrijwillige gave aan God. Zo'n man en zo'n vrouw met die bereidheid, die toewijding, die waren het eigenlijke offer dat God ontving. Alsof Israël ze bij hem bracht. En is dat niet ook een beetje wat we horen in die geweldige woorden uit Jesaja 66 over wat de Heere God zelf zegt: de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al die dingen gemaakt. En daardoor bestaan al die dingen, spreekt de Heere. Maar ik zal zien op deze, op de ellendige, dus de arme en de verslagene van geest, degene die God zoekt en wie voor mijn woord beeft. En dan de brief aan de Hebreeën. Ik noem dat altijd maar een intern Joods beraad over de Messias. En de grote vraag die in de Hebreeënbrief, of in de, een traktaat is het eigenlijk, een soort bijbelstudie, die daarin aan de orde is, is: hij is gekomen, maar hoe zit het dan met de Messiaanse tijd? Hoe zit het met zijn rijk? Wat zien we daar nou van in onze wereld, in onze beleving? En dan lijkt het wel alsof die luisteraars die de brief ontvangen, alsof die gezegd hebben: eigenlijk merken we er helemaal niks van. We merken alleen maar onderdrukking, vervolging, oorlog. Jeruzalem dat in puin ligt. Hoe zit het nou met die heerlijkheid van de Messias? En dan gebruikt de schrijver de tabernakel, de tempel, als beeld op een paar manieren. In de eerste plaats om de dienst van de Messias zelf te typeren. De Messias die als hoge priester zichzelf offert. En in de tweede plaats om ook de overgang van de oude naar de nieuwe bedeling te typeren. Van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En dan vallen een paar dingen op. In de eerste plaats het karakter van de bediening van de Messias. Daarvan zegt de schrijver: hij heeft voor eens en voor goed en volmaakt zijn dienst verricht in het hemelse heiligdom. Het offer is voor eens en voor goed gebracht. De dienst in de tempel, in de tent, Hebreeën spreekt altijd over de tent. De dienst in de tent werd verricht, die moest telkens weer herhaald worden. Elke dag weer moesten de priesters de offers brengen. Elk jaar weer moest de grote verzoendag gevierd worden. Moest de hoge priester het heiligdom binnengaan, het heilige der heiligen. Deze hoge priester heeft in zijn bediening met zijn eenmalige offer voor eens en voor goed genoegdoening gedaan. De priesters, de hoge priesters, moest ook telkens eerst weer voor zichzelf offeren, om zichzelf te reinigen van hun zonden, voordat ze voor het volk konden offeren. Deze hoge priester heeft zichzelf als een volmaakt offer gebracht. Hij hoefde zichzelf niet te reinigen. Hij is het volmaakte offer. De Hebreeënbrief concentreert zich eigenlijk op de dienst van de verzoening op Yom Kippur. Grote verzoendag. Op Yom Kippur wordt verzoening gedaan voor zonden die in onwetendheid zijn begaan. Het staat ook in vers 7. In de vertaling zien we het niet terug, helaas. Misschien in andere vertalingen wel. Maar in het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de... En dan staat er eigenlijk afdwalingen in onwetendheid van het volk. Het ging dus in die offers ook om een rituele reiniging. Noodzakelijk, maar niet afdoende. Deze Messias, en dat is ook de verkondiging van vanmorgen, deze Messias, Yeshua, brengt met zijn eenmalige offer voor eens en voor altijd verzoening. De hoge priester ging één keer per jaar het heilige der heiligen in. Jezus is eens voor altijd het hemelse heiligdom binnengegaan en heeft daar verzoening tot stand gebracht. En nu hebben wij vrije toegang tot God. In de tweede plaats, Hebreeën spreekt steeds over de tent, zei ik al, over het heiligdom in de woestijn en niet over de tempel. En de tent, zegt hij, is een afbeelding, een afspiegeling op aarde van het hemelse heiligdom. Je zou de vraag kunnen stellen of in zijn eigen tijd de tempel nog functioneert. En uitleggers verschillen van mening of de brief aan de Hebreeën voor of na de verwoesting van de tempel geschreven is. Ik denk eigenlijk zelf, als ik de hele brief zo lees, dat dat ergens in de periode moest zijn geweest waar je eigenlijk die verwoesting van de tempel al aan zag komen vanwege die kinnezinnen die er onder Israël was en waar de rabbijnen ook op wijzen. Hij noemt in ieder geval, ook in het gedeelte wat wij lazen, dingen die er in zijn tijd al niet eens meer waren. De ark bijvoorbeeld. De ark van het verbond is na de verwoesting van de eerste tempel, of eigenlijk al voor de verwoesting van de eerste tempel, verdwenen. Volgens velen is ze door Jeremia, of in ieder geval in de tijd van Jeremia, verborgen. En hij zal, zo is de Joodse verwachting, hij zal in de tijd van de Messias door Elia weer teruggebracht worden. En het valt ook op dat in deze beschrijving in Hebreeën 9 het reukofferaltaar ook niet op zijn plek staat in zijn opsomming. Maar dat komt denk ik omdat de schrijver zo gefocust is op Yom Kippur, op de grote verzoendag. En daarom heeft de herziene statenvertaling dat een beetje weggepoetst door daar wierookvat te vertalen. Want de hoge priester ging met een wierookvat, het heilige der heiligen, binnen om daar, onder, dat was een van de rituelen, om daar verzoening te doen. En het wierook is natuurlijk ook de gebeden van de heiligen. Van al die dingen die genoemd worden, zegt de Midrash, dat ze in de tijd van de Messias hersteld worden. Elia zal de ark weer terugbrengen. De Messias zal de tempeldienst herstellen. Waar Hebreeën dus over het verleden spreekt, horen Joodse oren ook toekomstmuziek. En dan een derde punt. Spreekt hij wel over het verleden? Dan vind ik vers 9 opvallend. De tent, zegt hij, was een zinnenbeeld. Een parabel staat er, dat woord. Een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. De tent was een parabel. Een beeld, een gelijkenis, een vergelijking voor de tegenwoordige tijd. De tijd dus waarin hij leeft. Na kruis en opstanding. In verwachting van Jezus' komst. De tijd waarin zijn hoorders leven. De tijd waarin wij nog steeds leven dus. Deze tijd, ook onze tijd, wordt nog steeds gesymboliseerd door de tent. Staat misschien op gespannen voet met het vers waarmee we deze lezing afsloten, vers 11. Eigenlijk is dat in het Grieks midden in de zin, maar goed. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Maar dat is nou precies de spanning die Hebreeën, de spanning die het geloof in Jezus als de Messias oproept. Nu zien wij nog niet, zegt hij eerder in zijn brief, dat alles aan zijn voeten onderworpen is. Maar toch zien wij Jezus, Yeshua, met eer en heerlijkheid gekroond. In die spanning leven wij, toen en vandaag de dag. In die spanning die misschien nog weer extra versterkt wordt door alles wat er momenteel gaande is in de wereld. Deze tijd is dus nog steeds de tijd van de tent in de woestijn. De tijd van de doorreis naar het beloofde land. De tijd waarin we leven zoals de aartsvaders leefden. Ze wisten dat God een stad beloofd heeft. Ze kijken daar naar uit. En daarom sloegen ze hun tenten op in het beloofde land, zelfs al hadden ze het nog niet in bezit. Het is allemaal nog voorlopig. en tegelijk is het allemaal vast en zeker. Want als we zeggen het is voorlopig, dan horen we daar een andere uitdrukking, een andere typering die de brief aan de Hebreeën van Yeshua HaMashiach geeft. Het is voorlopig, maar hij loopt voorop. Yeshua, de overste leidsman en voleinder van het geloof. De voorloper. De voorloper die ook het geloof, de trouw van Israël, dat gave brengt om het heiligdom te bouwen, tot zijn voltooiing brengt, tot zijn voleinding. De Messias maakt het af. Zo is er heil. En zo is er hoop. Voor Israël en voor de volken. Omdat we weten dat hij komt. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.